Ik zou het vandaag een beetje stevig houden. Een beetje, ja, ik heb een opdracht gekregen om over de Romeinenbrief, de brief der brieven van de grote theoloog Paulus te spreken. En toen dacht ik, ja, Wim Grandia is natuurlijk ook al zo'n leraar, dus nu moet ik wel ergens mee komen, hè? Want al die praatjes en die wat ik normaal heb, dat is voor straks in Hogeveen. Dan heb ik een genezingsdienst in de sporthal. Dan kan ik over het podium rennen, maar jullie ga ik eens even stevig onderhouden over Romeinen 8. Want jullie kunnen dat wel aan. Waar begin je, hè? In deze week? Ik denk dat jij het al net hebt geteld, dat het een moeilijke week was, omdat die aardbeving is geweest. Maar ik zeg u heel eerlijk, ik heb het niet zo heel erg bij mezelf laten binnenkomen als het gaat om de waarom-vraag. Het is allemaal zo groot, en misschien ook wel een beetje verderop, waardoor het bij mij niet zo binnenkwam. Misschien herken je dat, als je eerlijk bent. Sommigen zullen dat wel voelen, of als je heel veel naar het journaal kijkt en je ziet inderdaad die beelden, hè, emotionele beelden, worden ook gekozen om het bij u binnen te brengen. Het gaat dan pas leven, hè, als het echt, echt gewoon dichtbij komt. Dus er was een jonge man, en daar had ik pas voor geprofiteerd dat hij naar Damascus en Syrië en Israël zou gaan. En daar heeft hij allerlei taken. En dat hij geld zou krijgen om op het vliegtuig daar vast een paar weken naartoe te gaan. En dat gebeurde allemaal. En hij komt oorspronkelijk uit Syrië, daar woont zijn familie. Hij is een Arabische Nederlander. En nu belde hij mij op en hij zei, ja, ik wil naar mijn familie, want ze slapen allemaal in de auto. Ze zijn als de dood dat er nog meer bevingen komen of dat de huizen instorten. En dat begrijpen we natuurlijk allemaal. En dan wordt het heel concreet. He, dus dan bemoedig je zo iemand en dan bid je voor dingen of je geeft een gift, zodat hij daarheen kan. Dan wordt het concreet. Ik vond het een prachtig project trouwens net, zeg. Dat is nou nog eens diaconaat en evangelie samen. Wat een kracht zit daarin. En dan ook nog een opwekking erbij. Ik dacht van, nou, dat is wat we hier nu nodig hebben. En volgens mij werkt het eigenlijk in Europa bijna hetzelfde. Dat weet ik vanuit de kerkplanting, waar ik me al mijn leven lang mee bezig hou. Maar in ieder geval, het kwam niet zo binnen op grote schaal, omdat ik hier gewoon alleen maar kan kijken naar de mensen om me heen. Het netwerk wat ik aan kan. Je zit zo aan je sociale limiet en aan het eind van je Latijn. Je kunt de wereldproblemen niet helemaal dragen. Maar toch, tegelijkertijd, als we zoeken naar een reden die er eigenlijk niet is, dan moet Romeinen zegt dat de schepping aan de zinloosheid is onderworpen. Aan de leegte, aan de doelloosheid. In het Engels zou je zeggen futility. Het is echt zinloos, zeg maar. Dit lijden lijkt helemaal zinloos te zijn. Als de schepping daaraan onderworpen is, kan dat dus een reden zijn. En ja, dan gaan we met elkaar maar eens gewoon op zoek van hoe moeten we daarnaar kijken. Ik vergelijk het maar, dat zal ik net te bedenken op mijn stoel. Stel je voor dat je in de supermarkt komt en je ziet dat je brood 40% duurder is geworden. En geen 20, zoals ze zeggen. Hey, denken jullie, dat herkennen we. En je denkt, waarom is dat brood zo duur? En je vraagt het aan de manager. Ja, zegt hij, inflatie. En dan denk je, inflatie. Maar ja, je snapt eigenlijk niet hoe het in elkaar zit. Je kijkt tegen dat brood aan en je weet, ik ben meer kwijt voor mijn brood. Maar daarachter, daar zit de groothandel. En daarachter, zeg maar, zit degene die het produceert. En daarachter zitten de opgedreven prijzen van meststoffen. Daarachter zitten ook weer banken die een rol spelen en die heel veel geld hebben bijgedrukt in de afgelopen jaren. Waardoor ons geld ook minder waard is geworden. En daarachter zitten machten en krachten waarvan ik soms niet weet met wat voor bedoelingen ze dingen doen. He? Dus je kunt het op supermarktniveau wel begrijpen. Daar kan je iets mee. Maar je moet het soms helemaal kijken in een geopolitiek plaatje waarbij al die complexe factoren een rol spelen. Nou, dat doet Paulus ook voortdurend in zijn brief. Ik hou van Paulus, juist omdat hij zo'n diepgang heeft. Hij is van kruisiging en opstanding, van lijden en van glorie en overwinning. Hij is van het koninkrijk wat er nu al is en nog niet. Hij is ook van de hoop, geloof en de liefde. Hij is op weg naar de dag dat Jezus komt. Hij houdt van de gemeente en geeft voorschriften hoe je als kerk zou moeten kunnen functioneren. Het is allemaal heel veel wat hij brengt. En als je dan kijkt naar wat jullie allemaal al gehad hebben, joh. Het begon allemaal met een onrechtvaardige wereld die onder Gods oordeel ligt. De toorn van God. En toen ook de genade door Jezus. Hoofdstuk 4 en 5. Dat gaf jullie de oplossing, dat is dat je geloof moet hebben. En geloof, hè, dat wordt je tot gerechtigheid gerekend, zoals bij Abraham. Hè, wie gelooft, wordt gerechtvaardigd. En dan hoofdstuk 6, 7 en 8, dat we geadopteerde kinderen van God zijn. Die vrij zijn van al die wetten en regels. En uit genade leven. Nu zijn we hoofdstuk 8 en dan sta je eigenlijk op de top van de berg. Op de top van de berg. En je krijgt eigenlijk nu volledig zicht op de goedheid en de zorg van onze Heer. En dat gaan we dan ook met elkaar lezen. En één tekst ga ik er straks uitlichten. Want je kan hier 12 preken over houden, over deze teksten. En dat is de tekst die in de top 5 staat van de teksten in de wereld die beroemd zijn en geliefd zijn. Je kent er zelf waarschijnlijk ook wel een paar, maar pak maar een lijstje op je telefoon. Deze kom je tegen, vaak op nummer 3 of 4. En dat is deze. We weten dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor hen die God liefhebben en die naar zijn voornemen zijn geroepen. Dus ik had er ook een plaatje bij. Ik weet niet of de meneer achter de beamer mijn presentatie er ook bij heeft. Ja, daar komt het eerste plaatje. Stel je de Bijbel voor als een gouden ring. Ja, dat is de Bijbel. Dat is het boek Romeinen, dat is de diamant aan die gouden ring. En dan is het hoofdstuk 8, waar we het nu over hebben, dat is de flonkering van de diamant. En daarvan licht ik er dus ook nog eens één vers uit. En we lezen er samen doorheen. En we beginnen bij vers 18. Want, staat er, ik ben ervan overtuigd, staat er, wij weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus ik heb ze allebei erop gezet. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, glorie, luister, die aan ons geopenbaard zal worden. Nou, waar gaat het mij nou om? Ik kan niet zo heel lang stilstaan bij iedere tekst, maar ja, net was het bij Rudolf ook al zo van ja, als ik zo'n tekst lees, dat roept toch vragen op. En toch zegt Paulus, als je alles vanuit Gods perspectief bekijkt, als je ziet hoe deze wereld aan de zinloosheid is onderworpen, dan is dit net een weegschaal, maar dan is dus dit het lijden en dit is dan de glorie van God die ons geopenbaard zal worden. En eigenlijk is het, oef, dit. Het lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard gaat worden, tegen de glorie die komt. Zo? Dit was mijn glorie. Oh ja, je hebt gelijk. Ja, het wordt wel tijd dat ik de natuurkunde ga begrijpen. Ja, je hebt gelijk. Het is andersom. Heel goed. Ja. Oké, het weegt niet op tegen de glorie die we gaan meemaken. En de schepping, staat er dan in vers 19, ziet er dan ook rijkhalsend naar uit dat de luister van God kinderen openbaar wordt. Gods zonen staat er ook, maar vooruit zonen en dochters. Hè? Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. En volgens mij is dat hem daar met een kleine letter eigenlijk, want volgens mij gaat het hier over Adam. Door Adam is de zonde in de wereld gekomen en daardoor zucht de schepping. En dan lees ik nog even door. Maar ze heeft hoop gekregen, en dan vers 21, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. Eigenlijk staat er corruptie, de slavernij van corruptie en absolute decay in het Engels. Wat zou een goed woord zijn in het Nederlands?
Verval,
dat is het goede woord, ja, verval. En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barens weeën zucht en lijdt. Heftige woorden, toch? Een wereld on fire, zou je kunnen zeggen. Lijden, zinloosheid, slavernij, barens weeën, zuchten, lijden, dat soort woorden. Ja, weet je, toen God de wereld maakte, toen zei hij dat het goed was. Het was zeer goed. En God was heel tevreden. Bleef alleen niet goed. Door de zonde van één mens, Adam, kwam het de wereld binnen. Hè, de dood en de zonde. En dat verspreidde zich over de hele mensheid. En nu moet je eigenlijk zeggen met Romeinen 5. Allen hebben gezondigd. En missen de heerlijkheid van God. En daar moet dus de schepping van worden bevrijd. En dat is een soort verval wat je ook eigenlijk bijna soms gewoon in het klein moet kunnen pakken om het in het groot te kunnen aanvoelen. Weet je wanneer ik het heb? Ja, dat heb je niet onder de 25, 30, 35 jaar, onder de 35 vooruit. Als ik in de spiegel kijk, zocht, hebben jullie dat ook? Dan denk ik, oh gans, de vergankelijkheid staat me weer aan. De wallen worden steeds groter of de kraaienpootjes. Nou, bij mij is natuurlijk ook al het haar er ook nog afgegaan door de loop der tijd. Ja, en je denkt, jongen, wat kijk ik mezelf vermoeid aan. Ja, maar goed, jullie kennen dat, hè, met het ouder worden. En weet je, nou kan je daar nog een beetje om lachen. Maar als we naar de cultuur om ons heen kijken, sinds toch een vrij korte tijd, een paar jaar, zien we dan ook niet gewoon dat die barensweeën intenser worden en dat ze ook frequenter worden op allerlei levels. Als ik in de cultuur om me heen kijk, en ik vind het zo, ook soms zo moeilijk voor onze jonge mensen. Alles wat God goed gemaakt heeft, waarvan hij zei dat is goed. Bijvoorbeeld het huwelijk, mag je dat ook nog zeggen op dit podium? Het huwelijk was goed, tussen mannen en vrouwen, X en Y chromosomen. Zeg maar, hoe dat op dit moment, ik zie prentenboeken verschijnen. En die heette het lammetje dat een schaap wilde zijn. U mag zelf uw eigen ethische oordelen maken en dingen afwegen als het over gender gaat. Want dat is ook wel weer een heel gevoelig en ingewikkeld onderwerp. Maar het is toch wel iets jonger, denk ik dan. Met wat voor uitdaging worden we nu weer geconfronteerd voor onze jongeren en voor onze kinderen. En als we gewoon kijken, zeg maar, hoeveel demonische films er in Hollywood verschijnen, hoe daar de Satan wordt aanbeden en hoe dat in allerlei tekenfilms terechtkomt die de hele dag staan te blaren via tv of tablet of laptop of telefoon en in de harten en de hoofden van kleine kinderen gaan. Ik geef niet voor niks zo'n boekje, kinderen hebben geen kleine heilige geest. Dat is de enige garantie dat jouw kind beschermd is tegen al dit kwaad. En ik denk ook aan de oorlog, hè. Ik bedoel, natuurlijk hebben we een bruut daar ergens in Rusland zitten die vindt dat hij een land mag binnenvallen. Ik heb geen geopolitieke beschouwing nu. Maar we hebben ook een NATO en een Westen die ook zijn eigen agenda heeft en deze oorlog voedt. En dit is echt een heel gevaarlijke weg die we met elkaar, zowel in het oosten als in het westen, aan het gaan zijn op dit moment. Ik kan niet garanderen dat er niet iets gaat uitbreken wat vreselijk is. En weet je, aan de andere kant, als je het dan nog groter bekijkt en je gebruikt de Bijbel als het profetische woord wat zeer vast is, dan zou je ook kunnen zeggen, weet je, we leven gewoon aan het einde van de tijd, in de laatste minuut van het laatste uur. Hoe lang dat duurt, ik heb er een beeld bij, maar ik weet het niet. En dan moet je een beetje voorbereiden op dit soort dingen. Dan moeten we een beetje weerbare, veerkrachtige christenen worden. Dat is wat dit Bijbelgedeelte wil leren. Dat is ook wat nu echt nodig is. We kunnen niet meer kerkje spelen, de luiken dicht doen en denken, oh, we hebben het zo fijn met onze orgeltjes en bandjes en liturgietjes en ons jeugdwerk draait zo leuk en we hebben Top Kids geïntroduceerd, een supergoed programma voor kinderen en we drinken koffie met elkaar na de dienst. Het zal allemaal best belangrijk zijn voor je, maar het gaat er nu om dat je kunt stand houden, zeg maar, in een uiterst moeilijke tijd en het wordt moeilijker en moeilijker, de crisis nemen toe. En dan is het eigenlijk ook nog zo dat je het niet aan het voorgeslacht kan vragen. Niemand heeft ooit eerder deze tijd meegemaakt, toch? We kunnen het niet vragen. We moeten nu zelf het woord van God bestuderen om te begrijpen hoe we de dingen in de wereld moeten duiden. Nou ja, vooruit. We gaan verder naar vers 23. We zien dus degeneratie in ons eigen leven, maar ook in de cultuur en in de wereld en in de natuur, de schepping. En dan staat er toch in vers 23... dat niet, de wereld alleen aan zinloosheid onderworpen is, maar ook wij zelf die als voorschot, dus de eerste vruchten, de Heilige Geest hebben ontvangen, ook wij, jij en ik, hè, gelovige mensen, kinderen van God, zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we echt kinderen van God worden, helemaal voltooid. De verlossing van ons sterfelijk lichaam. Van ons sterfelijk bestaan. Dat gaat echt over het feit dat je onderweg bent van lijden naar heerlijkheid. Van ja, een leven wat toch zeg maar door de dood wordt gedomineerd naar opstandingsleven. We moeten er doorheen, toch? We moeten met elkaar gewoon erkennen, zelfs als je Jezus volgt, dat lijden er gewoon bij hoort. Nou, ik weet niet, toen je op een enthousiaste avond, toen de prediker zei, kom naar voren, geef je hart aan Jezus. Of er zat misschien gewoon iemand bij jou op de stoel. Zeg maar, of je daar nou voor getekend had, zeg maar. Toen je Jezus ging volgen, had je toen ook getekend dat je met hem mee zou lijden. Dat lijden ook je deel zou zijn, zoals ook opstanding en victorie en glorie je deel zal zijn. Ook al weegt het dan niet tegen elkaar op, misschien had je daar toch niet voor getekend. Maar nou heb je al wel een voorsmaak. Want wat je natuurlijk wel gevoeld hebt, is hoe geweldig het was om Jezus te leren kennen. Als verlosser, als Heer. Ik vraag het altijd maar, want zelfs in evangelische gemeenten zijn soms mensen die een kerkbank zitten warm te houden. Dat zeggen wij dan altijd in de PKN, hè? Zit je al 40 jaar een kerkbank warm te houden? Maar ben je zelf nou eigenlijk nog nooit in de ontmoeting met Jezus geweest? Wordt het dan niet tijd om dat vandaag te doen? Dan zul je eens merken hoe zijn liefde wordt ervaren. Hoe dat is. Dan zul je merken dat je ook gewoon een beetje op de toppen van je bestaan kan leven. En jonge mensen weten dat vaak wel, of je weet het nog van vroeger. Toen je je hart aan Jezus had gegeven, dus toen je opnieuw geboren werd of tot bekering kwam, dat was even een geweldige tijd. En misschien heb je nog wel een paar van die momenten gehad. Maar dat is eigenlijk het voorschot wat je hebt en daar moeten we het mee doen. En het is eigenlijk, zegt Paulus, maar een spiegel vol raadselen. Je ziet er wel iets van, maar het is nog maar een beetje. Ik vergelijk het altijd met McDonald's. Ik ben op een leeftijd dat ik McDonald's, als ik daar nou zo straks voorbij rijd, want dat heb je altijd bij Apeldoorn, dan rijd ik daar moeiteloos voorbij. Nou, vroeger, toen ik jong was, ik stopte eigenlijk altijd, geld of geen geld. Ik dacht, hoe kom ik aan een hamburger? Ja, het is eten, maar daar is ook alles al mee gezegd. En weet je, het is eigenlijk een beetje zoals het leven hier. Die spiegel vol raadselen, dat beperkte, dat leven onder het lijden, dat is een soort McDonald's. Het is eigenlijk niet te eten, het is slecht voor je. Het is ook nog vrij duur op het moment. Maar als je eenmaal, en ik werd op mijn 18e of mijn 19e pas voor het eerst meegenomen naar een duur restaurant. Exclusief, culinaire hoogstandjes waren het. Het was ook heel duur. Die persoon die dat kon betalen had ook heel veel geld. Nou, ik wist gewoon niet wat ik meemaakte gewoon. Wat op mijn tong gebeurde, zeg maar. Het leek al een voorproefje van de hemel. Weet je wel? Ja, dat hè. Eigenlijk is dat het een beetje, zeg maar, het leven hier is een soort McDonald's, maar straks, joh. Ik dacht, ja, wat moet je anders voor illustratie meenemen? Om het voorschot te duiden en om het de glorie die gaat komen. Nog een klein stukje uit vers 23. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk leven. Misschien kan je het ook wel vergelijken met adoptie of zo. He, ik weet niet of er ouders zijn hier die geadopteerde kinderen hebben en die je misschien in andere delen van de wereld bent gaan ophalen. He, los van alle problematiek die adoptiekinderen ook kennen, wat we heel goed snappen, is het natuurlijk toch iets van, als kind zit je dan een beetje bij je nieuwe ouders, wat onwennig. Je krijgt foto's te zien van hoe het dan hier zou zijn, je nieuwe thuis. He? De papieren, zeg maar, zijn weliswaar getekend. In het geloofsleven zijn ze getekend met het bloed van Jezus. Maar je weet nog niet wat je echt allemaal wacht en wat er over je geopenbaard zal worden. Dat is een beetje het gevoel wat dit Bijbelgedeelte geeft. He, dus ook voor Paulus was het nog onbekend, hoewel hij wel één keer in de hemel heeft gekeken. Hij was in de derde hemel opgetrokken. Dat hebben jullie wel eens gelezen, he, dat hij daar even mocht rondneuzen. Nou, dan gaan we verder in vers 24. In deze hoop zijn we gered en als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, ja, dan zou het hoop geen hoop meer zijn. Want wie hoopt er nou op wat hij kan zien? Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, dan blijven we in afwachting daarvan volharden. Dus dat bedoel ik, he. We gaan nu een leven van veerkracht en volharding tegemoet. We gaan volharden. Ook al hebben we het nog niet allemaal gezien, ook al was het nog maar McDonald's, het gaat goed komen. Je krijgt een culinair hoogstandje bij de Libreien in Zwolle. Ja? Dat was het restaurant. En dat is duur. En bovendien komt de geest onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke, woordloze, slechte vertaling, maar goed, onuitsprekelijke zuchten. En God die ons hart helemaal kent en doorziet, doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen. Want de geest pleit voor de heiligen, voor jou en voor mij, overeenkomstig de wil van God de Vader. Dus we weten niet eens wat we moeten bidden soms hier. Dus als je zo'n aardbeving meemaakt, ik weet gewoon niet meer wat ik dan moet zeggen. Weet je wel, ik weet gewoon soms niet wat ik daarvan moet vinden en wat ik daarvan tegen God moet zeggen. Maar ik weet ook soms niet eens wat ik zelf wil. Weet je, ik heb allemaal plannen en zo. Uiteindelijk merk ik als ik 's avonds bid voordat ik in slaap val of 's nachts bid, dat ik soms gewoon eigenlijk alleen maar wat zit te zuchten. Of dat ik denk, Heer, ik weet het gewoon niet meer. U mag het zeggen hoor. U weet wat goed voor me is. Wilt u voor mij zuchten? Dat is het een beetje, hè? De Heilige Geest, die zucht voor mij, die pleit voor mij. Hij weet wat je nodig hebt. En wat zijn die zuchten van de Geest? Er zitten hier trouwens 3 soorten zuchten in dit hoofdstuk. Wist je dat? Er wordt al afgezucht. De scheppingzucht en is in barensnood. Ze wachten op het moment dat Jezus komt. Nou, dat weten we. En dan, 2, de gelovige zuchten. En hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat zuchten. En zeker als je lijf ook nog niet zo wil, dan zucht je zeker. En dan 3, nu zien we ook de Heilige Geest nog zuchten. Dus de schepping, de gelovige en de Heilige Geest zuchten. De Heilige Geest doet voorbeden voor jou met onuitsprekelijke zuchten. Dus dat betekent zoiets, een communicatie tussen God de Vader en God de Zoon en de Heilige Geest die in jou woont. Hier zeg ik altijd, hier. Hier zie ik altijd mensen, altijd als ik voor de Heilige Geest ga bidden, dan krijgt het hier warm. Of dan gaat het hier tintelen, weet ik wat. Stromen van levend water, ze uit je binnenste vloeien. De Heilige Geest woont in ons tempel, gebroken lichaam. Heel geweldig. Ik heb vanmiddag een genezingsdienst. Dat geeft me altijd heel veel geloof en vertrouwen dat de Heilige Geest in die mensen woont. In hun lichaam, notabene, dan kan die ook bij al die processen die niet werken. Maar goed, los daarvan, het is een soort communicatie tussen de 3-eenheid. Dat is wat de meeste mensen zeggen dat het zal zijn. En het heeft ook te maken met dat God andere dingen doet dan jij misschien had bedacht. Want wij willen het lijden weliswaar niet, maar ja, weet je, Paulus bidt 3 keer dat de doorn in zijn vlees wordt weggenomen. Nou, sommige mensen zeggen dat hij had een oogkwaal, maar de meeste uitleggers denken toch wel dat hij vooral last had van bepaalde mensen. Waar hij helemaal gestoord van werd, ken je dat? Dat kan ook een lijdensweg zijn, vooral als ze je lang achtervolgen. En dan zegt God, ondanks dat hij er 3 keer voor gebeden heeft, mijn genade is u genoeg. En wat geef ik je dan wel? Geduld, volharding, een goede kwaliteit volharding, om hiermee om te gaan. Dat is wat God dan wijzer vindt. Dus hij laat dat lijden toe, omdat er een betere vrucht uit voortkomt. Het is niet zo makkelijk om dat te accepteren, maar vaak is het zo wel. En de Heilige Geest, die zegt dan als het ware tegen God de Vader, negeer Paulus maar hoor op die doorn. Dat wil die wel, maar dat is niet goed voor hem. Geeft u alstublieft hem volharding en vrede en rust om ermee om te gaan. Zo moet je het meer zien. He? God vertaalt, de Heilige Geest vertaalt dat naar God toe. Maar er is ook nog een andere mogelijkheid. En bij de evangelische durf ik dat wel te zeggen. Deze doe ik altijd niet in de PKN. Die ongearticuleerde, woordloze, onuitgesproken zuchten, waar de Geest doorheen zucht, dat kan natuurlijk ook gewoon tongentaal zijn. Nieuwe talen. Dat is ook de taal van de Geest en die maakt het ook mogelijk om direct met de Heilige Geest te communiceren. En veel mensen bidden liever niet in tongen, omdat het dan hun verstand voorbij gaat en dat vinden ze toch wel een beetje ongecontroleerd of onhandig of zo. Wie spreekt er nou hier in nieuwe talen? Jullie hebben er onderwijs over gehad. Steek nou gewoon eens wappers met je handen. Of durf je het niet te zeggen? Moet ik vooral zeggen, wie spreekt er niet in nieuwe talen? Ik zag een minderheid van ongeveer 15%. We zijn er nog niet. Ik kom een avondje terug, ja? Het is echt. Ik zal dan uitleggen waarom het zo fijn is om dat te doen. Ik denk niet dat dat hier bedoeld wordt in deze tekst. Ik denk echt dat de Heilige Geest gewoon jou. Ja, gebeden die je niet kan bidden, maar die wel belangrijk zijn, zucht naar de Vader. Maar het zou kunnen. Er zijn mensen die zeggen, misschien is het toch gewoon de tongentaal. Nou, en dan staat er de belangrijkste tekst, zeg maar, van heel Romeinen, die door zoveel mensen geliefd is. 28. En wij weten, staat er. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen, goede en slechte, meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Nou, dit is dus het vers wat miljoenen mensen beter heeft laten slapen 's nachts. En wat heel geliefd is. En wat op veel bordjes of op veel kaartjes of magneetjes voor de koelkast staat. Nou, hoe kan dit vers nou je leven veranderen? Simpelweg omdat dit vers belooft dat God alles in jouw leven kan gebruiken voor een goed doel. Als je christen bent tenminste. Als je God lief hebt en als je door hem geroepen bent. Dus alle kwade dingen dus ook. Ja, er is veel kwaad, hè? Heel veel mensen stellen de waarom-vraag. Ik moest vroeger van Rabijn Kushner al een boekje lezen, een theoloog, hè? En dat heette Als het kwaad de goede mensen treft. Misschien dat ouderen dat nog wel weten. Als het kwaad de goede mensen treft. En ik had wel buikpijn aan dat boekje. Want ja, eigenlijk bleef er van Gods goedheid op die manier niet zo heel veel over. Ook al hield hij het nog wel voor een mysterie. Maar hier staat dat goede en slechte dingen. En slechte dingen zijn ook echt slecht, hè? Scheiding is niet goed. Kinderslavernij is niet goed. Of seksslavernij is niet goed. Oorlog is niet goed. Misbruik is niet goed. Stelen is niet goed. Er is zoveel wat niet goed is. Ziekte is ook niet goed, laten we heel eerlijk zijn. Al die kwalen. Zo'n aardbeving is niet goed. Teleurstellingen, verdriet, moeilijkheden, beproevingen, strijd, allemaal niet goed. En toch kan God kwade dingen gebruiken en dat voor jou goed gebruiken. Ik zal een voorbeeldje geven. Ik zie nu een bowling, ja, hoe heet het, een pin heet dat in het Engels. Een pion, hoe noemen we ze in het Nederlands? Een kegel. Wat een woord, hè? Een kegel. Een kegel. En in 2010 was er een amateur bowler en die heette Peter. En die was slechts 3 worpen van de perfectie verwijderd. Hij had 3 opeenvolgende perfecte games gespeeld. En dat noemen ze een 900 of een 900. In de geschiedenis van bowlen zijn er maar 21 van die perfecte series geweest. Hij was er dus bijna. Hij moest nog 1 worp en het publiek werd helemaal wild. Maar er was ook wel iets met hem aan de hand. Want 2 rondes daarvoor was Peter hevig gaan zweten en hij voelde zich erg duizelig. Maar toch pakte hij zijn bal en hij was nog 1 worp verwijderd van de geschiedenis. Peter pakte de bal, liep perfect zijn 5 passen en liet de bal opnieuw perfect los. Mensen begonnen al te klappen voordat de bal de kegels raakte. De bal kromde goed, de worp was perfect, raakte de kegels precies op de juiste plek. Ze vlogen om, het publiek juichte, maar de nummer 10 kegel, die zwabberde en wiebelde en kwam uiteindelijk weer op zijn basis terecht. 899. 1 kegel tekort waar het gaat om perfectie. Met een gebroken hart ging Peter die avond naar huis. Zijn duizeligheid was niet over. Thuis moest hij overgeven. De muren draaiden en kwamen op hem af. En toch viel hij in slaap. Toen hij wakker werd, ontdekte hij dat hij een beroerte had gehad. Later, in 2010, kreeg hij ook nog een open hartoperatie. En hij was nog maar 46 jaar. Hij overleefde en de dokters vertelden hem dat de enige reden dat hij de avond van die 899 kegels had overleefd, was dat de 10e kegel overeind was gebleven. Want de dokters zeiden, wanneer hij al middenin een beroerte die avond, als die kegel was gevallen, dat zijn bloeddruk zou zijn gestegen en dat hem dat hoogstwaarschijnlijk zou hebben gedood. Wat hij dacht dat het ergste was wat hem kon overkomen, was uiteindelijk zeg maar het beste en wat ook zijn leven redde. Ja? Soms zijn de dingen die wij slecht vinden alleen slecht zoals wij ernaar kijken. Onze waarneming. Maar God heeft een ander perspectief. Nou, slechte dingen gebeuren, dat weet je. Sommige slechte dingen zijn ook gewoon het gevolg van slecht gedrag. Sommige slechte dingen zijn het gevolg van slechte beslissingen. Maar als je vandaag luistert, zeg maar, naar deze tekst, dan heb je in ieder geval iets gekregen waarmee je de moeilijke dingen van je leven ook kan processen. Een soort een plek kan geven. Het kan je denken veranderen. Het kan je onrust veranderen. Dit is dus het geheim van veerkracht en van onuitsprekelijke vreugde. Dat wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, zijn plan, geroepen zijn. Dat is dus niet heel moeilijk te begrijpen, toch? Dat kunnen jonge mensen ook begrijpen. Dat ook slechte dingen door God op zo'n manier worden gebruikt dat het uiteindelijk iets goeds bewerkt. Het is een diep vers, dat wel. En Paulus zegt ook niet van, nou, ik denk dat het zo is. Dit is een verklaring. Zet er gerust een andere verklaring naast. Is er nog een theoloog die het weet? Of een filosoof? Of een psycholoog? Of een androloog? Nee, hij zegt wij weten het. Nou, dat is moeilijk in de tijd waar waarheid verandert in leugen en waar het überhaupt waarheid een veel te massief begrip is, want iedereen relativeert altijd alles. Het is heel moeilijk om vandaag iets te zeggen zo van, dit weet ik zeker. En toch zegt Paulus, die buitengewoon geschoold was, hij zou nu een hoogintelligente professor zijn, wij weten. Ja, dat is toch wel even anders, hè? We hoeven er niet naar te gissen. We weten het. Het is een zekere belofte dat God door de Heilige Geest onophoudelijk aan het werk is aan ons. Hij is hartstikke aan het werk, doelbewust, vol energie. Ook in die moeilijke dingen die jij niet kan begrijpen. Ook die pijn die je ervaart. Ook dat verlies wat je hebt geleden. Op de een of andere manier. En vraag me niet helemaal hoe het zit. Zal God er iets goeds mee doen voor jou. En voor de wereld om je heen. Hij is onvermoeibaar. Ja, het is moeilijk, zo'n boodschap ook wel weer. Want misschien ben je er nog helemaal niet uit. Want als ik dan moet gaan nadenken over wat jij allemaal wel niet hebt meegemaakt. Misschien heb je mensen verloren die je heel dierbaar zijn. Of zelfs kinderen. Misschien heb je heel veel verloren in de sfeer van banen. Of misschien je bedrijf. Of dingen die diep gaan, zeg maar. Misschien heeft je familie je wel afgewezen. Of heb je heel lang geworsteld met de gevolgen van incest. Of van misbruik. Waardoor je nu zo onzeker geworden bent. Al die dingen meer. En daar is, laten we dan heel eerlijk zeggen. God is daar niet in betrokken. Hè? God is daar niet verantwoordelijk voor. Hoe moeilijk ik het ook vind, hè? Hoe moeilijk ik het ook vind. Maar alles wat negatief is, keert God wel ten goede. En er valt dus in zijn eeuwige plan niks buiten. Ja, en dan blijf ik er toch ook nog even bij zeggen. Dus dat God dus nooit zeg maar het kwade in je leven bewerkt. Als hij het al toestaat, dan begrijp ik ook niet eens altijd waarom. Want ik zou willen dat hij ingrijpt. Ik zal een voorbeeld geven waarbij het een beetje spannend is. Ik was pas in een gemeente en daar was een meneer die had last van zijn linkerdarm. In zijn linker onderbuik, sorry. En dat was een ontsteking. En dat zei ik tijdens de preek. Je hebt een ontsteking in je linkerdarm. Je bent een man, wil je straks even komen en bidden we voor je. Zo gaat dat. Het was gewoon een evangelische gemeente zoals jullie. En die meneer kwam en zijn vrouw kwam mee. En op het moment dat ik begon te bidden voor die darm, begon die vrouw te grommen. En haar gezicht vertrok helemaal en ik kon zien dat ze gebonden was. De Bijbel heeft het daar wel eens over, hè? Dat er demonische gebondenheid kan zijn. Een christen kan niet bezeten zijn. Gebonden, dat is iets anders. Of geobsedeerd. Uiteindelijk werd het een heel tafereel daar in op die rij kerkstoelen waar ze lag. En kreeg ze een stuk bevrijding. En toen zong ik een lied. Er kwam een lied in mij op, een oud lied. Misschien ken je dat wel. Dat was Heer uw bloed, dat reinigt mij. Ken je dat? Doet mijn leven. Het is volgens mij van iemand hier uit de buurt van Apeldoorn. En Roelof Mulder heet hij. Ja. En weet je, zo interessant. Ik moest dat lied zingen. En toen moest ze heel hard huilen. Ik zeg, meid, waarom huil je zo? Zo heb ik nog nooit iemand zien huilen. Met grote uithalen. Het ging nog maar door. Ja, zegt ze. Dit was het lied wat ik altijd zong om schoon te worden als ik weer was verkracht en misbruikt. Kijk, en dan voel je aan de ene kant die enorme liefde van God, dat hij mij zo'n lied geeft, wat zij als meisje tussen zeg maar 10 en 21 jaar heeft gezongen, terwijl ze door vele mannen is misbruikt. En tegelijkertijd voel je de onmacht en de vraag, Heer, waarom greep u niet in? Dat kennen we allemaal, hè? En toch geloof ik, zeg maar, dat er ergens iets is wat God gebruikt om voor deze vrouw iets goeds tevoorschijn te brengen. Nou, Paulus zegt dus niet dat God altijd voorkomt dat we de dingen die we meemaken ons niet kunnen schaden. Hoewel, ik denk dat die wel veel voorkomt. Jij weet niet hoe vaak je bent gered van allerlei kwaad. Hij zegt dat alle dingen die we meemaken als zijn geliefde kinderen, zelfs de ergste dingen, uiteindelijk veranderen in iets goeds wat hij voor ogen heeft. Dus ongeacht jouw lijden, jouw vervolging, jouw zondige falen, jouw pijn, jouw eenzaamheid, jouw gebrek aan geloof, zal de hemelse Vader blijven werken aan de ultieme overwinning en zegen die op je leven gaat komen. En dat noemen we glorie. Nou moet ik het niet te lang meer maken. Ik ga even een paar blaadjes door, want anders dan zitten we hier om 12 uur nog wel. Ja. Misschien moet ik erover nadenken wat jij zou kunnen doen met zo'n tekst. Misschien kan het iets opleveren, deze preek. Misschien moet je besluiten om God te vertrouwen. Misschien moet je besluiten om te zeggen, Heer, ik begrijp niet alles. Maar ik weet nu dat omdat ik u lief heb, en dat is ook gelijk een vraag aan je, hou je van God? Omdat ik u lief heb en u mij geroepen heeft dat u alle dingen, ook die slechte, nare, rotdingen van mijn leven, laat meewerken ten goede. Ik vertrouw u, Heer. Ik geloof dat u het goede met mij voor ogen heeft, ook al kom ik er niet uit. En dan ga ik het ook gewoon nog maar een keer zeggen. God is goed. En alles wat hij doet is goed. En alles wat hij gemaakt heeft was zelfs zeer goed. Dat is misschien wel de hoogste belijdenis die je in je leven kan geven. Veel meer nog dan te zeggen, ik heb geloof voor genezing of bevrijding, of ik profiteer, of ik verander de wereld omdat ik zoveel liefde heb. God is goed. Als je dat met je hart en je hoofd kunt zeggen, ja, dan heb je het begrepen. God is goed. En misschien moet je dat besluiten om God te gaan vertrouwen. Misschien moet je ook besluiten om God te gaan danken onder alles. Dat gaat nog iets verder. Zelfs als je het moeilijk hebt. En ik ben er wel van overtuigd, hè, dat er ook heel veel duisternis in ons leven is. Die heeft niet te maken met een natuurramp. Of misschien met de gebrokenheid van de schepping. Dat voelt altijd een beetje neutraal, hè, gebrokenheid. Maar ook dat is toch terug te voeren op zondeval. En er is ook heel veel demonische machten zijn er in de wereld. Er zijn heel veel demonische machten in de wereld die erop uit zijn om jouw leven tot een hel te maken, letterlijk. En daar kan je tegen wapenen. Daarom preekt ook Paulus over de geestelijke wapenrusting. Ik heb een periode gehad waarin de Satan probeerde, zeg maar, mijn roeping en mijn bestemming en mijn bediening onderuit te schoffelen. Misschien ken je dat wel. Maar voor mij maakt het trouwens niet uit of je een roeping hebt in de christelijke markt, of dat je in het bedrijfsleven zit, of op de school werkt, of in de pleegzorg. Ik zie dat ook als een heilige roeping. En nadat er heel veel negativiteit en in de pers en weet ik veel was geweest over de dingen die ik deed, en het lukte maar niet, en er werd heel veel gossip was er, zeg maar, met name, zeg maar, onder het kader in Nederland, over wat ik allemaal wel niet verkeerd zou doen. En dat geeft een heel onveilig gevoel als je daar aan het werk bent. Maar dat lukte dus niet, want God gaf steeds meer gunst, want dat doet hij dan in zo'n situatie. Toen ging hij eigenlijk naar mijn organisatie en mijn team. En daar gebeurde van alles wat het daglicht niet kon verdragen. En toen dat ook niet lukte, kwam die naar mijn erf. Kwam die naar mijn huis. Weet je wel? Mijn jongste zoon kreeg kanker. Mijn vrouw een hernia. Apparaten begonnen te bewegen. Gingen stuk. Kwam de monteur. Deden ze het wel. Ging de monteur weg. Deden ze het niet meer. Kregen muizenplagen. Vliegenplagen. Beelzebul, heer van de vliegen betekent dat. Allerlei gekke dingen, joh. Ik zeg, heer, dit kan zo niet. Zo kan ik niet werken. U moet iets doen. En dan zie je dat God ook opkomt voor zijn kinderen. We hebben met een team daarvoor gebeden, op een specifieke manier, zoals je dat moet doen. En de zaak is tot rust gekomen. En uiteindelijk heeft God door dat moeilijke heen zoveel volharding bij mij bewerkt. En zoveel liefde ook voor de mensen waar ik misschien van zou moeten zeggen, jou wil ik nooit meer zien. En van jou wil ik ook liever niet meer horen. Dat ik denk, oh wauw, Heer, zo bent u. En alles is goed gekomen. Ook met mijn zoon trouwens, want ik snap dat mensen dat ook willen weten. Ja, hij is nu 3 jaar vrij van ziekte. Maar dan weet je een beetje hoe dat kan gaan. Hè? Dat God ook echt voor je zorgt en dat je hem ook kan inroepen in die moeilijke momenten. Nou, weet je, we gaan bidden ervoor. En dat is het slot. Laten we ervoor bidden. Vader, dank u wel voor deze geliefde broers en zussen. Voor deze zonen en dochters. Kinderen, adolescenten, midlifers en ouderen. Heer, u weet alleen hoeveel verdriet er in ons hart is. Hoeveel pijn, hoeveel ziekte en eenzaamheid we hebben moeten verduren. Maar we leggen het in uw goede handen. We leggen het in de handen van Jezus die voor ons doorboord zijn en die pijn doen. En ik bid u, Heer, dat u de gaten in ons leven gebruikt om er zegeningen uit te laten stromen. Om het te veranderen in iets heerlijks, iets goeds, iets glorieus. Waardoor anderen erdoor gezegend worden. En waardoor het koninkrijk van God in onze levens en in onze omgeving gaat doorbreken in Jezus' naam. Ik bid u, Heer, dat als we vragen hebben over uw goedheid, dat u dan gewoon komt vandaag. Misschien zijn we dan wel thuis, zitten we in onze stoel. En dat u ons aanraakt. Met golven van liefde. Want dat is wat u bent, Heer. U bent een God van liefde. En dat uw vrede onze harten en gedachten bewaart in Jezus Christus. En dat we die vrede ook echt voelen in ons lijf, waar de Heilige Geest woont. Ik bid u, Heer, voor hen die zo lijden in deze wereld. Zeker de mensen in Turkije en Syrië. We bidden u dat alle hulpverlening gezegend wordt. We bidden u voor troost en voor kracht en voor eenheid ook in dat land wat zo verdeeld is. Heer, we leggen het maar in uw handen. We weten niet waarom deze dingen gebeuren. Maar we weten wel dat deze schepping als in barensnood zucht en op weg is met denderende snelheid naar haar einde, totdat Jezus zal weerkomen op de wolken. Er is zo'n dag, Heer. Er is zo'n dag waarop we weten, hier is het allemaal voor bedoeld. En al dat lijden woog niet op tegen de heerlijkheid die ons nu geopenbaard wordt, als we Jezus zullen kennen zoals hij is. En als we zien hoe u aan deze kant van de lijn het borduursel van Corrie ten Boom. Het is een warboel aan de achterkant, maar aan de voorkant is een prachtig borduurwerk ontstaan. Zo, Heer, we kijken tegen de achterkant aan. We kijken in een spiegel vol raadselen. Maar we zeggen tenslotte, ik vertrouw u, Heer. Ik vertrouw u, want u bent goed. Dank u, Jezus. Zegen hen in Jezus' naam. Amen.